strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. I'm gonna be the man standing by your side. Yeah. Till the day I die, till I can't, I will. Robert Jensen.
Ja, daar zijn we. Met een podcast. En dat had ik al aangekondigd vorige week, dat ik dat bedrijf mee gaan experimenteren van hoe dat werkt, hoe dat gaat, of jullie het leuk vinden. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met wat ik in de mail, waar ik niet te lang over wil hebben, maar door een aantal medische uitdagingen die ik heb. En toen kwam er opeens een idee van, je wilt toch niet helemaal stoppen. En soms zal het misschien heel even een paar weken niet kunnen. Maar soms ook wel. En een van de dingen dat ik dacht, waarom doe ik dan niet wat meer podcasts? En podcast is namelijk, dit is natuurlijk gewoon zoals ik ooit begonnen ben op de radio. Gewoon zo praten. En dat heeft toch steeds iets heel erg moois. Maar daar is natuurlijk, hebben wij in 6 jaar geleden een beeldvariant mee uitgevonden. En dat is zo goed gewerkt dat we daarmee door zijn gegaan. Maar het rare is dat als je zoals ik radio en tv altijd je hele leven gemaakt hebt, dan, de camera brengt een energie met zich mee en dat is een energieslurper. Daar waar dit natuurlijker is, normaler, ik wil bijna zeggen rustiger. Je kan ook nog wat inhoudelijker kan je op dingen ingaan. En een tv is altijd een present. En ik weet wel dat iedereen gehersenspoeld. Dat mensen verwachten dat er beeld bij zit. En mensen kunnen dat heel erg waarderen en vinden dat goed. En dat is ook zo. En daar zullen we natuurlijk ooit weer mee doorgaan. Maar in de tussentijd laten we dit zo eens doen. En ik dacht ook van, ik vind het toch ook wel weer leuk. Daarom zullen we het allemaal iets eerder op de dag, als we er eentje doen, posten. Dat mensen gewoon in de auto zitten, in de file, dat je iets kan luisteren. En los daarvan zijn er een enorme hoop mensen die sowieso deze show altijd in podcastvorm al beluisterde. Dus we gaan dus eventjes dit op deze manier doen. En ik denk dat vandaag even belangrijk is om eventjes bij te spreken over een aantal dingen waar we niet naartoe zijn gekomen wederom. En daar zal ik niet te veel over uitwijken. Maar mijn de persoonlijke situatie eventjes. En die is dat ging even van één ongerelateerde narigheid naar de andere. En dat 52 jaar. En ik heb nog nooit iets gehad. Maar opeens kwamen een aantal dingen. En het rare was dat het eigenlijk kwam na dat ik besloten had heel gezond te gaan leven. En ik denk soms nog wel eens van, misschien had ik dat nooit moeten doen en er maar moeten uitzitten en een beetje moeten hoeren en sloeren en zuipen en weet ik veel wat allemaal. Dan was mij dit allemaal niet overkomen. Maar het is dan toch misschien, als je dat doet, dat er een bepaald vergif uit je lijf moet komen. En dat moet ik ervoor zorgen dat dat goed blijft gaan. En dat zullen we dan ook doen. Dus vandaar, maar ik wil graag contact houden met jullie. Omdat het zo ongelooflijk is dat we al zover zijn gekomen met z'n allen. Dat ik dit al zo lang kan doen samen met mijn mensen. Dankzij jullie donaties en het geluid is natuurlijk belangrijk. En wat als er nou even geen beeld bij zit? Dan doen we het op deze manier. En natuurlijk ook met wat nieuwsbrieven willen we eruit gooien. Met wat laatste berichten en meningen. En gewoon dat iedereen wel up-to-date blijft. En ook de nodige gezond verstand dosis blijft binnenkrijgen. Dat is het allerbelangrijkste. En dat we ook nog eens een keer zo op deze manier een beetje kunnen lachen met elkaar over een en ander. Nou, vandaag wil ik eventjes twee dingen doen. En dat is even bijpraten over twee verkiezingen. En dan hebben we dat gehad, want jullie weten allemaal hoe ik erin zit. Die verkiezingen zijn alleen maar een illusie voor mensen dat we keus hebben. En er verandert nooit wat. Er is een grotere agenda aan de gang. Maar toch, we hebben het net weer gehad, de verkiezingen. Ik zit echt te kijken als ik dan naar zo'n uitslag. En dan zie je die mensen. En dan zie je die mensen in zo'n zaal. En dan zie je allemaal jonge mensen ook. En die zijn allemaal zo blij dat Rob Jette gewonnen heeft. En dan staan mensen daar te juichen. En dan denk ik, hoe is het toch mogelijk? En ook mensen die veel beter en veel ouder zijn en die veel beter zouden moeten weten, die dan gaan zeggen van, ja, hij heeft toch wel zijn boodschap bijgedraaid naar iets meer naar rechts. Ja, denk je het zelf? Zo'n gladaal die heeft gewoon natuurlijk precies gezegd wat waar die mee weggekomen, zoveel mogelijk zetels weg te halen. En nou gaat de agenda gewoon weer door. En ik zeker de afgelopen week met wat ik doormaak, als ik dat dan zo zit te kijken, ik zit echt te kijken. Ik denk, hoe kan dit? En dan kom je bijna op zo'n punt dat je denkt, gaat de mensheid gewoon niet ten onder aan wegkijken en onwetendheid? En dan denk ik, zie ik jonge mensen die gaan zich dan inzetten allemaal. Die denken echt dat er iets gaat veranderen en dat het allemaal geweldig is. Terwijl ik denk van, ja, wat denk je nou? Wat denk je nou dat deze mensen gaan doen? Dat er iets verandert? En zeker mensen die dit al 100 keer hebben meegemaakt, zo'n verkiezing. Je hebt nog nooit iets zien veranderen. Nog nooit. Dus we stevenen af en het lijkt wel dat mensen het zo ontzettend interessant en leuk vinden om maar in leven te blijven, om van die basketballende robots tegenover elkaar te zien staan. In zo'n mensen dat ze niet kunnen wachten met alle technieken en alle narigheid. Maar dan het optimisme ook en dan de teleurstelling die weer komt. Ik blijf het zo raar vinden dat er zoveel mensen nog steeds zijn die altijd zeggen, weet je nog dat er kwamen onderzoeken in het begin van de hele verkiezingscampagne, kwam naar buiten en dan was het dat 4% van Nederland had nog maar vertrouwen in de politiek en het politieke systeem. Nou, ik denk dat dat wel klopt, want als je mensen toen op de straat sprak, dan was het inderdaad wel, ja, ik heb er geen vertrouwen meer in. Nou, dan denk je toch dat niemand naar die verkiezingen toe gaat, iedereen sceptisch is, iedereen kritisch is. Maar nee, op een of andere manier, worden mensen dan toch weer opgefokt. En mensen zijn zo gebrainwashed dan over die verkiezingen. En dan denken ze nog dat er iets gaat gebeuren als Geertje er zit of Robje er zit of die violist er zit. Weet je, wat is dit voor een absurd gedrag? Hoe vaak moet je het meemaken? Het is hetzelfde als met de mensheid. Dat, ja, ik vertrouw de politiek niet hoor. Nee hoor, ik vertrouw ook de grote pharma niet. Maar politici al helemaal niet. Die moeten mij niet vertellen wat ik moet doen. Nou, dan komt er een of andere killervirus aan, zogenaamd. En dus schreeuwen naar de politiek. Doe iets. Help ons. Mensen kunnen niet meer vertrouwen op zichzelf. Er moet iets anders zijn. Het is een enorme hersenspoeling om niet te zien hoe het geheel allemaal echt in elkaar steekt. En ja, een van de dingen die natuurlijk uit die verkiezingen is gekomen, nou, dan moeten ze gaan ze weer formeren. Oh, die formatiegesprekken. Kijk, als ik de Giesel zou zijn geweest, of zou zijn, dan zou ik dan zou ik het laten uitlopen op weer dat ze er niet uitkomen. Dat er weer verkiezingen moeten komen. Meer chaos, meer wantrouwen, meer de deur openen voor AI-achtige systemen die de overheid maar moeten vervangen. Hè? Wat toch uiteindelijk het doel is van deze mensen. Dus dan laat je gewoon het gewoon weer klappen. En dan gaat het van vooraf aan, begint het opnieuw. En dan krijg je weer mensen die zeggen van... als Geert nu de grootste wordt, ja, we hebben weer een kans, kom op. Je ziet, terwijl als Geert in de regering zit, gebeurt er ook helemaal niks. En dat is dan een punt wat ik nog wel even wil behandelen. En daar wil ik graag die verkiezingen achter me laten. En dat we ons kunnen blijven focussen op de dingen die echt belangrijk zijn en die echt spelen. Maar het is Geert Wilders. Als er één iemand exposed is de afgelopen jaren, dan is het Geert Wilders. En die man die heeft het echt heel erg goed gedaan, omdat het... Heel veel mensen zeggen zo, ja, er klopt iets niet aan die man, maar wat is het nou precies? Nou, de afgelopen jaren hebben we helemaal gezien wie Geert Wilders al die jaren geweest is en wat zijn rol is geweest. En ik heb sowieso hier een brief geschreven aan Geert Wilders. Want ik vind het ook een klein beetje om het voor mij af te ronden. Omdat ik die man zo vaak in mijn show heb gehad en toch altijd een platform gegeven heb om op zijn minst zijn verhaal te kunnen doen. Ik was het niet altijd met hem eens, maar hij werd altijd geboycott. Hij kwam alleen bij mij in de show. Dus er is wel iets wat ik met hem... Nou, ik had niks met hem, maar dat ik dacht van... Het is wel belangrijk dat jij gewoon kan zeggen wat je wil. En censuur, je weet, ik vind het afgrijzelijk. En dus ik heb mijn ballen, als het ware, op het blok voor deze man gelegd een aantal keren in mijn carrière. Ook toen ik nog niet zo ver erin zat zoals ik er nu in zit met wat we nu aan het doen zijn, wat echt gewoon de realiteit is. Maar ik heb altijd een gezond verstand gehanteerd als het gaat om mijn werk. En een van die dingen was van, ik zie gewoon die publieke omroep, zie ik die gasten constant zwart maken. En dat dan werkt het bij mij averechts. Dan mag je bij mij te gast komen om je verhaal te doen. En ik heb daar heel veel gezeik over gehad. Ik heb er heel veel discussies over moeten voeren. Maar gewoon altijd gewoon. Godzijdank was ik succesvol in die showbizwereld. Dat het me lukte om hem toch iedere keer weer aan het woord te laten. En dan wil ik nu even afronden het hele hoofdstuk Geert Wilders voor mezelf. En ik heb hem een brief geschreven. Een persoonlijke brief. En die zal ik nu voordragen, waarin ik eigenlijk alles zeg en alles vertel wat ik inmiddels weet over Geert Wilders. Beste Geert. In de showbizwereld is er een bekend gezegde. Verlaat het podium voordat het te laat is. Ik raad je aan dit ook te doen. Je rol is uitgespeeld. Je hebt je taak volbracht. Het creëren van de illusie dat jij er voor de Nederlander bent. Je hebt dit zo meesterlijk gedaan dat nog steeds veel mensen denken dat je echt bent. Maar nu is je luchtbel doorprikt en die valt niet meer op te blazen. Het is voor te veel mensen nu te duidelijk wat je echte rol was. Als oud-VVD'er en leermeester van je goede vriend Mark Rutte heb je een fake rechtse partij gestart met maar één doel. Het pleasen van je globalistische leiders. Om mensen maar niet te laten zien hoe het echt werkt in de wereld en waar de echte macht ligt. Na de moord op de unieke en geheel authentieke Pim Fortuyn heb je koelbloedig de mensen die Pim miste bespeeld en ingepakt. Authentiek voelde het nooit bij jou, omdat je dat niet bent. Ik heb je persoonlijk meegemaakt. Je kwam op mij over als een empathieloze man, gecalculeerd. En er hing altijd een donkere wolk om je heen. Zieloze ogen. Wat ik nooit zal begrijpen, is hoe jij het hebt kunnen doen. Miljoenen goedbedoelende Nederlandse burgers met hun hart en intenties op de juiste plek zo misbruiken. Je hebt ze valse hoop gegeven en 20 jaar van hun focus en energie beroofd. Als jij er niet was geweest, was er ruimte geweest voor 1 echte eerlijke rechtse partij met gezond verstand. Maar als oud-VVD'er mocht je dat nooit laten gebeuren. Je deed dit op zo'n sluwe manier dat het toch een tijd geduurd heeft voordat je masker van je gezicht af begon te glijden. Je hebt 2 keer van binnenuit immigratie kunnen veranderen en je hebt niks gedaan. Je was voor een exit en uiteindelijk niet. Je was tegen de klimaatgeldverspilling. Uiteindelijk heb je ze meer gegeven. De NPO zou afgeschaft worden. Uiteindelijk hebben ze meer geld gekregen van je. Je was voor harde lockdowns tijdens een belachelijke corona. Je was voor de ongeteste nonsensvaccins. De eigen bijdrage in de zorg zou verdwijnen. Je hebt hem verhoogd. Jij was voor vrijheid van meningsuiting. Maar David Icke kon de kleren krijgen. Daarmee spuugde je ook mij in mijn bek. Iemand die het altijd heeft opgenomen voor jouw vrijheid van meningsuiting, met risico voor zijn eigen carrière. Je hebt iedere nutteloze oorlog waar Nederlanders niks mee te maken hebben, gesteund. Je klapte zelfs voor die clown Zelensky. Ja, en dan hebben we het ook nog over Israël. Je bent slaafs meegegaan voor je meesters om project Israël tot zijn conclusie te brengen. Dat is altijd je ultieme commitment geweest, overduidelijk. Het is eigenlijk een wonder dat je voor je miljoenen kiezers dat niet al eerder duidelijk was. Dus nogmaals, complimenten, je bent een groot acteur. Je hebt daarbij Nederlanders nog meer tegen elkaar uitgespeeld. Precies wat jouw meesters willen, constant conflict, chapeau. Maar het is over, voorbij. In plaats van zielig afdruipen van het podium, geef ik je dit advies. Stop ermee. Hef je partij op. Geef Nederlanders een eerlijke kans op een Nederland dat mede door jou voorgoed veranderd is. Waar de meeste en de juiste mensen er nog steeds iets moois van willen maken. En nu door jouw gaslighting en psyops compleet afgeleid zijn. Het is ook beter voor jou dan daar als een sukkeltje in de Tweede Kamer je steeds raarder, ouder en belachelijker zien worden. Ga naar je beloofde land Israël. Je meesters hebben echt wel een mooi appartement aan het strand van Haifa voor je. Je kunt er vrij, zonder die compleet, overigens opgeklopte beveiliging om je heen, een mooi leven leiden. Verlaat Nederland. Je hebt er toch niks mee. Vooral die met Nederlanders. Bevrijd ons van je vrijheidspartij. Geert, het zal voor sommige mensen nog even moeten duren. Maar ze zullen net als ik concluderen. Je zal niet gemist worden. Robert Jensen. En daarmee heb ik het laatste gezegd ooit over deze verkiezingen. Over Geert Wilders. En het zet je misschien even aan het denken over een en ander. Dan de tweede verkiezing waar ik het over wil hebben. Dat is die verkiezing van die burgemeester van New York. En dat werd zo hoog opgespeeld. De burgemeester van New York, de New Yorks verkiezingen. En een Trump-referendum. En in New York, weet je, dat slaan ze natuurlijk weer helemaal door in Amerika. Dat de Republikeinen noemen het een communist. Weet je, een communist ben je als je al iemand een pakje kauwgom gratis geeft. Weet je, want dan ben je al een communist. Maar er was er een gozer, die heette Zoran Mamdani. En gewoon weer zo'n acteur, zo'n charismatische man die daar neergezet is. Die is van de Democratische Partij natuurlijk. Is geboren in Oeganda. Moslim. En die leidde al heel snel de peiling in New York. Nou ja, god, dan krijg je natuurlijk weer de, zeg maar, de Wilders aanhanger van, oh, kijk naar New York, zo is ook die kut moslim. En in Amerika, ach, dit is de Muslimification of the United States of America. En ik zit daarnaar te kijken, ook omdat je natuurlijk al die analyses krijgt van mensen. En dan denk ik, ja, ik ken natuurlijk Amerika beter dan Amerika zichzelf kent. Ik weet precies hoe dat daarnaar speelt, want hij heeft gewonnen. Want Dani is nu de burgemeester van New York. Maar het werd echt neergezet als zoiets groots. En er zijn een aantal dingen aan wat er heel komisch aan is. Ten eerste, het werd gezien van, ja, dit is toch een klap in het gezicht van Trump en een referendum en zus en zo. Kijk, die Mamdani is democraat. Als je kijkt naar de laatste 10 burgemeesters van New York, even uit mijn hoofd, dan zijn het 8 democraten geweest. Het is hetzelfde als, het is bijna onmogelijk voor republikeinen om in New York te winnen. Hetzelfde in Californië met die Gavin Newsom. Die wordt gezien, ja, wordt toch gezien als een grote challenger voor Trump. Kijk hoe populair die is in Californië. Ja, Californië is een democratische staat. En dat is al sinds eind jaren 80. Sinds Ronald Reagan, de held dan van veel republikeinen, amnestie gegeven heeft aan heel veel asielzoekers. En die stemde traditioneel gezien altijd alleen maar democraat. Want daar kregen ze meer van. Dus Ronald Reagan is de oorzaak van dat de Democraten. Het was altijd een stabiele rechtse staat, Californië. Maar Ronald Reagan is uiteindelijk de laatste gebleken en geworden. Die daar de grootste geworden is. Daarna alleen maar Democraten. Dus het is bijna onmogelijk voor een republikein om een democratische verkiezing in New York voor het burgemeesterschap te winnen. Maar wat is daar natuurlijk aan de hand van, ach, wat een schok voor dit, een schok voor zus, een schok voor... Het is, de Democraten hebben zoveel verloren de afgelopen jaren. En je weet natuurlijk, de media is zo links als een looie deur. Dus de Democraten hebben zoveel verloren, eigenlijk alleen maar verloren de afgelopen jaren in Amerika. Dat ieder klein succesje wordt gevierd en neergezet als een groot iets. De Democratische Partij die heeft bezig met een comeback. Terwijl de burgemeester van New York altijd democratisch is de afgelopen tijd. Afgelopen jaren. Alleen Giuliani. Bloomberg was independent. Eric Adams, Democratische Partij. Je wint gewoon altijd als je naar, als je in New York burgemeester wil worden en dan, je bent democraat. Dus het gaat nergens over. En het andere wat me zo ontzettend verbaast is dat er wordt er opeens gedaan alsof de positie van burgemeester van New York, dat een soort van wereldleider is. Ik bedoel, sinds wanneer is de burgemeester van welke stad nou een wereldleider? En hoe belangrijk is het? Het is helemaal niet belangrijk. Het is helemaal niet belangrijk. En de burgemeester in New York kan wel hele mooie praatjes hebben, maar hij moet hij gaan langs de hoofdstad van de staat New York. En dat is Albany. Want daar zit het parlement en daar moeten ze, het regionale parlement en daar het staatsparlement. En daar moet hij dus al die plannen die hij heeft met al dat geld uitgeven. Dat moet hij daar langs gooien, dan moet hij daar goedkeuring op krijgen. En dan kan hij wat gaan doen. Maar dat is natuurlijk een heel ander proces en een langer proces. Dus je ziet al wat er gaat gebeuren van zijn plannen, wordt weer helemaal niks, komt weer helemaal niks uit. En dan gaat hij zeggen van ja, dat komt door de gouverneur en door de gouverneur van de staat New York. Dus ik moet gaan, volgende keer krijg ik meer voor elkaar als ik gouverneur ga worden. Dus dan gaat hij voor het gouverneurschap van New York. Dus, maar opeens is de burgemeester van New York een wereldleidende functie. Complete bullshit. En zo blijf je maar in dat zweertje, hè, dat het allemaal zo toe doet. En blije mensen. En dan zie je die mensen daar in die hotels of in die restaurants in New York. Tranen over hun wangen. Ah, oh, Mam Dani is gekozen. Ah, oh, Mam Dani. Mam Dani. Mam Dani. Wat is er toch met mensen? Mensen kunnen het niet zien. Mensen worden onwetend gehouden. Het is zo frustrerend. Als je ziet waar het echt naartoe gaat met alle technologie en alle technische ontwikkelingen en de controlesystemen die overal van gaan. We natuurlijk de komende tijd over hebben. Want dat is veel belangrijker dan deze nonsens. Het is wel grappig aan de ene kant, maar het is alleen maar grappig om een beetje te lachen om mensen. En zeker Amerika is nu grappig. En we gaan niet te veel over Trump hebben vandaag. Maar we hebben ook een systeem. En dat zullen we de link nog eens even in de mail sturen naar jullie. Waar jullie de vragen kunnen stellen aan mij. Daar heb ik afgelopen zondag even een mailtje over gestuurd. Moeten we even kijken hoe we dat moeten communiceren. Dat ik dat ook in de show kan zeggen. Maar we doen het nu wel eventjes via een link. En dus dan kan je bij mij vragen stellen hier in de podcast. En laten we eens proberen. Dit gaat ook over Amerika.
Hi Robert met Humphrey. Ik ben benieuwd wat jij ervan denkt over de midtermsverkiezingen in Amerika. Donald Trump wordt op dit moment ziekelijk. En de economie staat er heel erg slecht voor. Ontzettend veel mensen die naar de voedselbank gaan in Amerika. Maar Amerika wordt een autocratisch land. En Donald Trump trekt steeds meer met zijn kabinet alles naar zich toe. Dus het kan, zo, als het zo doorgaat, wordt het een dictatorschap. Mijn vraag is, hoeveel procent kans acht jij het dat Donald Trump de midtermverkiezingen gaat winnen en opnieuw president wordt van Amerika? Dankjewel, alle goeds en ga zo door.
Nou, dat zijn twee verschillende dingen. De midterms die zijn altijd halverwege de presidentstermijn. Dus die komen om de vier jaar, maar dus twee jaar nadat de nieuwe president er zit. En dus dat is de vraag. En het wordt in zoverre wel interessant te zien. Mensen die denken, want dat heb ik altijd gezegd. Hè, mensen denken altijd van, oh, Trump is er nu. Oh, kijk die linkse gasten. Nee, nu is het voor altijd weg. Nou, je moet het nog maar eens even zien of het allemaal zo aanslaat zoals Trump. Kijk, je kan de Trump de hele dag luisteren en als een slaafse idioot volgen wat hij zegt van, nobody's ever seen like anything like this. It's the biggest ever. Nobody's ever seen anything like it. Nobody's ever seen anything like it. Ik heb weer eens eventjes wat Amerikaanse nieuwsshows gekeken, maar ook Fox News en zo. En die Trump die praat van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Zit hij die domme speeches te geven. En allemaal dat opkloppen van het zogenaamde succes wat hij heeft. Terwijl, ja, je maakte een aantal goede punten. Bijvoorbeeld, dat is heel autoritair aan het worden natuurlijk. En ICE, weet je, met mensen gewoon op straat die opgepakt worden. Ja, maar dat is goed, want het zijn die klote illegalen en dat soort dingen. Ja, maar wacht maar eens even, dat als over twee jaar het toch anders uitpakt en over vier jaar er misschien weer een democratische president zit. Ja, maar dat gaat nooit meer gebeuren. Oh. Wat is dat naïef van mensen? Wat is dat naïef van mensen? Nou ja, en de vraag is natuurlijk, kijk of de Amerikaan daadwerkelijk voelt wat Trump voelt van, it's bigger than ever, it's fantastic, nobody's ever seen an economy like this. Nou ja, ik weet het niet hoor. Al die prijzen in die supermarkten, al het gedoe. Hij werd afgelopen zondag was hij bij een NFL, een National Football League game in Maryland. En daar stond hij wat soldaten ook van tevoren toe te spreken. En ik had echt verwacht. Maryland, weet je, dat is. Daar wordt hij wel goed behandeld. Maar nee hoor, die gast werd gewoon minutenlang uitgefloten. Minutenlang. Trump. Dus probeer er even doorheen te prikken, hè, wat er allemaal aan de achterkant gebeurt bij Trump. En dat doen we hier natuurlijk heel erg veel en heel erg vaak. Oké, laten we nog eens eventjes wat berichten van mensen. Even kijken hoor, wat is dit?
Lieve Robert, ja dat durf ik te zeggen, lieve Robert. Je bent van onschatbare waarde, heb je al laten zien de afgelopen jaren. Jij hebt het licht dat de mensheid nodig heeft geholpen te verspreiden. Oh. Het licht wat eigenlijk een beetje ondergesneeuwd werd door wat duisternis, heb jij toch actief naar boven weten te toveren. En je hebt daarmee een ontzettend belangrijke rol gespeeld. En speel je nog steeds in de levens van zoveel mensen. Je bent waardevol en heel krachtig. En gewoon een kei. Ik ben super blij met je en ook eigenlijk super trots dat ik jou volg.
Nou, hartstikke bedankt hiervoor. Ik weet je naam niet, maar ontzettend bedankt. Dat zijn mooie woorden. Ik moet je heel erg zeggen, ook wat ik even de afgelopen maanden heb meegemaakt, heb ik nog meer dingen mogen ervaren op dat vlak. Dat ik nog meer het licht heb mogen ervaren. Maar tegelijkertijd heb ik ook gezien die donkere krachten. En dat is niet leuk om daarover te praten. Maar is wel goed om een keer te doen. En dan komen we later dan nog wel eens een keertje op. Van, ik heb een duidelijker beeld nu dan ooit tevoren waarom dit ons overkomt allemaal. Al die narigheid. En dan heb ik het natuurlijk niet over die wegkijkers die maar wegkijken totdat er weer eens wat gebeurt en dan hopen ze maar dat het zo snel mogelijk weer normaal wordt. Maar wij die bewust zijn van dat er echt een licht en een duister en een donker is. En die kwade krachten. Dat is toch wel een hele confrontatie. Maar uiteindelijk moeten we verder gaan in het licht. En daarmee kan je het donker echt doven. Maar daarom is het zo belangrijk om mensen onwetend te houden, hè? Dat die er maar niet zo mee bezig zijn. En het moment dat je probeert de duisternis te verslaan met licht, dan heb je al die groep dombo's. En die wordt ingezet als gehersenspoelde meute om je eronder te krijgen. Dat is wat het is. Even kijken wie we nog meer hebben hier.
Hey Robert, Eddie Fontijn hier. Ik heb twee minuten, zie ik. Dus ik hou het kort. Ik kan er echt urenlang over praten. En ik heb je ook een maand geleden een mail gestuurd met een heel verhaal over fiat geld. Fiat geld is geld waar niks tegenover staat. Het is gewoon monopoliegeld. En is gecreëerd door de griezels. En ja, in 1971 heeft president Nixon de goudstandaard losgelaten, waarmee eigenlijk het volk alle koopkracht afgepakt is. We zaten opgeschreven met monopoliegeld, dollars en euro's, wat je eindeloos kan bijdrukken. En als je dat doet, creëer je inflatie. En feitelijk pak je waarde af. En in mijn ogen is dat uiteindelijk de Great Reset. Je maakt alles zo duur door middel van inflatie, waardoor bedrijven omvallen, mensen worden arm. Ja, en de oplossing is goud en zilver kopen. Goud en zilver behoudt zijn waarde. Je ziet ook dat de centrale banken, lees griezels, ook heel veel goud en zilver opkopen. Maar ik denk dat daar echt heel veel kwade krachten in spelen om het volk te controleren. En uiteindelijk zitten we opgeschreven met een soort van stablecoin. Dat zie je nu in Amerika opkomen. En dat is programmeerbaar geld. Nou, Donald Trump zie ik ook als de slechterik die nu ook de Genius Act heeft doorgevoerd. En ja, wat je ziet, hij zorgt ervoor dat de macht uiteindelijk bij de techbedrijven komen. En de techbedrijven hebben gewoon straks alle middelen om de hele wereld te kunnen controleren, manipuleren. Ga zo door, ik ben trots op je. En door jou ben ik ook veel meer dingen gaan inzien hoe wij als volk bespeeld en gemanipuleerd worden. Dus groetjes, Eddie Fontijn. Doei, doei.
Hey Eddie, goeie. Ja, goed. Ja, je omschrijft het goed, Eddie. En dat is fiat geld. Kijk, het ding is dat mensen komen altijd met goud en zilver. En mijn positie is dat alles gecorrumpeerd is door die gasten. Alles. Wat ligt er wel niet voor goud daar in de City of Londen? Hè? Alles. Ze kunnen alles bespelen. Want als ze merken dat er een onafhankelijk iets komt of iets wat een aanval is op het systeem wat ze ooit echt hebben opgezet en naar zichzelf toegetrokken hebben, met andere woorden, de controle over het geld, dit kleine groepje griezels. Ja, dan zullen ze zorgen dat ze met het oneindige mogelijkheden om geld uit het niks te creëren, om dat allemaal in hun bezit en hun, onder hun macht te krijgen. Ik geloof er hetzelfde ook in met Bitcoin en dat soort dingen. Want Bitcoin kan je alleen maar doen omdat er nog steeds een overheid niet gezegd heeft van, ja, het mag niet. En je weet hoe die globale touwtjes trekken. Dat op een gegeven moment, dat is bij Kiona, op een gegeven moment zat iedereen thuis. Nou, op een gegeven moment, het is toch een stuk makkelijk om dan te zeggen, Bitcoin wordt vanaf nu af aan verboden. Ja, en dan zit jij met Bitcoin en dan dacht jij van, ja, maar dit is stable en ja, dan gaan we hier naar de bakker en dan moet je komen met wat een stuk van je telefoon. Hetzelfde met goud, weet je wel. Dan moet je met een schijfje goud. Maar ik weet, mensen zoeken hieruit. Een weg hieruit. Maar waarom het allermoeilijkste is met geld om een oplossing te verzinnen, tenzij het natuurlijk echt exposed wordt en de mensen die al het geld bij zich houden, de griezels, om het maar zo te zeggen, echt exposed worden. En we pakken dat systeem terug. En het is in essentie gewoon een ruilmiddel. Ja, tenzij dat gebeurt, is het moeilijk een grip erop te krijgen via andere dingen, omdat, daar komt-ie, geld bestaat niet. Wat is het? Waar is het? Heb je altijd wel één lul die zegt van, ja, maar ik wil toch wel gewoon mijn boodschappen kunnen afrekenen. Fuck you. Oh, sorry, dat soort mensen zijn zo irritant. Ik heb er geen ruimte meer voor. Ga dan lekker staan, joh, bij die partijprogramma's. Te schreeuwen en denken, ja, nu gaat het anders worden. Of als die groter was geworden. Echt allemaal oplichters. Dus in essentie bestaat het niet, maar het is een illusie. Het is een afhankelijkheid. Ik wil niet eens meer zeggen een vertrouwen, want in hoeverre kan je vertrouwen hebben in iets dat niet bestaat, maar je kan afhankelijk en een psychologische afhankelijkheid. Een complete hersenspoeling van mensen als het gaat om geld. Maar er zijn daadwerkelijk mensen en die zijn namelijk zo bang om het te verliezen, omdat ze weten dat ze bullshit aan het creëren zijn. En ze werken ook met bullshit. Dus het gaat allemaal op psychologische wijze moet je dus de controle houden over mensen. En dat doe je door middel van geld dat niet bestaat. Dus ja, wat is daar de oplossing? Ja, dat is mijn eigen persoonlijke mening. Ik zie hem niet. Nou, nog even deze.
Goedemiddag Robert, je spreekt met Bettina Kool. Ik wil jou gewoon weer bedanken voor het feit dat jij er bent. En nog heel veel succes verder en take care.
Dankjewel. Dat ga ik doen, zal ik af en toe meer moeten doen. Ik hoop dat jullie deze podcast ook gaaf vinden. Laat me weten wat je ervan vindt. Robert@jensen.nl. Blijf ons alsjeblieft ook financieel supporten. Dan kunnen we ook door blijven gaan. Ja, ik vond het wel even een geslaagd experiment de eerste keer. En we zullen het alleen maar beter maken. En stuur me vragen. Hè. Ik heb de link staat in de. En volgende keer zal ik het beter kunnen communiceren. Dat ben ik even vergeten. Maar dan kunnen we dit ook eens belangrijk. Want ik mis soms wel eens gewoon het spreken met kijkers en luisteraars. Of voornamelijk luisteraars. Zoals ik dat vroeger op de radio altijd deed. Maar vroeger kon je gewoon makkelijker inbellen. Het live en dat soort dingen. En dit is een leuke manier misschien. En ik heb hier tot slot, zie ik hier dat ik hier een bericht gekregen heb van meneer Klaus.
Hallo, dit is Klaus Schwab en we are driving hier on the road in the city of Heerlen, which is a smart city, 15 minute city, and we have here smart traffic lights, smart traffic, smart ecosystem, and everything is integrated and combined with the global central bank digital currency. So every time that a person makes a, let's say, a wrong decision in the traffic, they will get fined automatically in their CBDC account. So there is a very seamless application of this usage of the smart cities, we really can enhance our controlling capabilities for everything that is in place for the Great Reset here in the city of Heerlen in the Netherlands.
Nou, heel goed. Klaus Schwab was gewoon in Heerlen. Hoe is het mogelijk? Goeie imitatie. Oké, dit was hem, deze podcast, Nieuwe Stijl van de Jensen Show. Hoop dat je het leuk vond nogmaals. Ik probeer zo snel mogelijk weer eentje te doen. Geef me soms even wat tijd. Tijd voor rust is heel belangrijk voor mij. Maar dank jullie wel voor jullie begrip. En we houden hem in de lucht. Jensen.nl.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren. Jensen.nl